Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Piet.
Goedemorgen.
Ja, ik wil jou even, zoals altijd, extra hartelijk welkom heten. En ik wil ook voor degenen die niet weten wie Piet is. Het is de vader van Leo, die vroeger, de laatste 10-9 jaar doet Louise het. Maar Leo was de man van Louise, maar die is toen plotseling overleden. Maar hij organiseerde altijd de Macaroni bijeenkomsten. En hij heeft het tijdschrift opgericht, Macaroni Bericht. En hij was in alle opzichten binnen de Macaroni mijn rechterhand. En dat is hij natuurlijk nog. Ja. En hij is de vader van Leo. En hij is de grootvader van Mira, die hier zit, maar ik weet niet waar.
Hier.
Daar. En hij is de overgrootvader van Jamila. Ja. En de bedovergrootvader van, dat weten we nog niet. Oké, hartelijk welkom. Heel fijn. Iemand vertelde me, en dat kwam op een goed moment, tot 2 dagen geleden, dat vandaag deze dag uitgeroepen is door Karen Armstrong, en dat misschien weet u dat, tot Day of Compassion, de dag van compassie, van mededogen. Wist iemand dat? Ja, ik vind dat in elk geval een heel indrukwekkend initiatief van iemand die ook maar probeert zo vanuit haar hart te kijken, wat kunnen wij doen om dit leven te houden. En dat is een beetje de achtergrond van mijn verhaal. En misschien heeft u dat toch nooit eerder zo ontdekt, maar meestal is mijn laatste verhaal in een session over de eerste gelofte. De belangrijkste regel, die jij ook kent, Piet. Je kent hem van buiten, hè? Hoe talrijk?
Hoe talrijk de levende wezens ook zijn, ik beloof ze te bevrijden.
Voilà. Ja, ik vind dat ontroerend dat jij dat, toen je dat oppakte, dat je dat altijd zo onthouden hebt. En omdat het een regel is die wij zoveel zingen, en omdat die zo in het centrum stond van het Chinese Zen-boeddhisme, waar ik juist door geraakt was, door dat centrale plaats van die, van precies die eerste gelofte, zou ik daar iets over willen zeggen, over de achtergronden. En ook omdat het zo gauw allemaal, alles wat we uitspreken in alle religie, ook goedkoop kan worden. En gemakkelijk. We zeggen het op of we zingen het. Maar het is ooit zo'n schokkende, diepe ontdekking geweest. En het heeft zo een nieuwe richting aan het boeddhisme gegeven. Het Mahayana boeddhisme is in feite opnieuw. Heeft opnieuw het boeddhisme op een andere, nieuwe manier tot leven gebracht. Dat het te belangrijk is om daar niet elke keer maar bij stil te staan. Ik moet er gelijk bij zeggen, het is niet het enige. Er is in de loop van de geschiedenis, niet alleen van het boeddhisme of Mahayana, altijd opnieuw weer iets door unieke mensen ontdekt en uitgedrukt. En dat is altijd geweest als men dacht voor een muur te staan. Dat zal ik dadelijk ook gewoon met een paar voorbeelden laten zien. Dat was een ommekeer. Dat was iets schokkends, waardoor ineens, zeker voor degene die dat ontdekte, dat nieuwe perspectief, ja, alles bepalend was. Je kunt het, om het een beetje te plaatsen naar ons Westen, vergelijken met zo'n ontdekking die Luther deed. He, dat zijn verzet tegen de manier waarop een diepe religieuze overtuiging verstart was in vormen en filosofieën. En daar ineens, en met heel veel angst en met heel veel twijfel, en of de grond onder hem wegviel, die nieuwe ontdekking doet en alleen daarover kan spreken. Zoiets was ooit het geval met de ontdekking van die Marianenweg. En de eerste gelofte, dat het gaat om redding van alles en iedereen zonder uitzondering. Daarnaast hebben in het boeddhisme er zoveel andere momenten geleefd waarin die vonk van dat nieuwe, dat unieke doorbrak. Het begrip leegte is ook maar een keer ontstaan. Dat was ook niet uit de tijd van de Boeddha. Dat gaf ook een hele nieuwe impuls. En waarvoor voor veel mensen ineens wat oud leek, verrassend nieuw werd. Om daarna natuurlijk ook weer een beetje te verstarren. Dat gebeurt altijd. Dat moet altijd opnieuw. En er zijn richtingen zoals de zuivere landrichting, waarbij centraal stond de diepe ontdekking van onze eigen onmacht en mislukking en brokstukken. En desondanks, al kunnen wij niets. Dat ligt eigenlijk dicht bij Luther. Als je het leven van Shinran leest, de stichter zeker in Japan van zuivere landrichting, daar is een boek over twee rivieren, als het nog te krijgen is. Nee, niet meer, hè. Jij hebt de laatste exemplaren opgekocht. Ja, dat is hartverwarmend. En dat was ook zo'n ontdekking. En ook op een dieptepunt. En ook waar iemand doodliep. En zo zijn er heel veel wegen. De weg van de schoonheid is ook een weg. Die is er even goed, ook in het boeddhisme. Men noemt dat wel de zachte weg in de haiku-poëzie, in de kunst. Een beetje als uitdrukking van Dostojevski: de schoonheid zal de wereld redden. En dat is de weg van de verwondering. Wat natuurlijk altijd aan de grond ligt van al die nieuwe ontdekkingen. Dat is dat het een wonder is. Dat het niet vanzelfsprekend is. Dat de bekende houvasten wegvallen en dat het er desondanks is. Dat is een wonder. Dat is verwondering. Dat is prachtig. Zo zijn er heel veel richtingen. En wat die Zamatsu doet, dat hij het zo eigentijds maakt en ons midden in de geschiedenis plaatst en tot handelen dwingt, in plaats van alleen maar dat het risico loopt zo ver weg te blijven, is ook een vernieuwing die mij geraakt heeft. Maar ik zou terug willen gaan naar de oorsprong van die eerste gelofte. En dat allereerst willen verbinden met een tekst waar we met die eerste gelofte niet te gauw aan denken. Maar die wij altijd zingen, ook vanmiddag. En dat is de belangrijkste, heel kort samengebalde tekst uit heel de Mahayana-traditie, de Hartsutra. En dat heet niet voor niets hart. Het woord hart bestond voordien in het vocabulaire van het boeddhisme nauwelijks. In het Japans zongen wij vroeger altijd Maka Hanya Haramita Singyo. Daar zit het woord in de oude tekst, dat Hridaya Sutra, het Hartsutra. Dat gaat echt over het kloppende warme hart. Dat gaat over het hart van mededogen uit de Avatamsaka Sutra. Zonder dat hart van liefde en mededogen is de meditatie, hoe belangrijk, op andere punten ook, uiteindelijk van geen waarde. Dat is die ontdekking. Maar het gaat dieper. Daarom zou ik iets over die Hartsutra willen zeggen. Waardoor die misschien voor ons ook meer tot leven komt. Want het lijkt zo'n nihilistische tekst. En pas op het einde wordt gezegd, dit is het woord dat uit het hart komt. Als al die mooie boeddhistische begrippen naar de prullenbak verwezen worden. Zoals elke filosofie. Alles waar het mee verklaard werd. En waardoor het stolde. Weg. Maar het begin. Wij zingen het zo. Toen de bodhisattva die aan alle noodkreten gehoor geeft en die in alle Chinese tempels een centrale plek in Kuan Yin, zij die luistert naar de noodkreten, Avalokiteshvara in het Sanskriet, in de stroom van wijsheid binnen was gegaan, toen deed ze een ontdekking. En die beginregels, die zetten een wereld op de kop. Want dat was ongewoon om zo te beginnen. De tekst begint trouwens in de Chinese oude traditie en ook in sommige Tibetaanse richtingen, is die wat langer. Er is een stukje voor en een stukje na. En dat maakt het ook wat lichter. En bijna humoristisch. En de taal is ook wat dichterbij. Normaal staat er in al die oude sutra's beginnen, zoals het evangelie, in die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen. Ja, In die tijd sprak hij tot zijn leerlingen. Dat is een vaste formule. En dat was altijd, in die tijd zat de Boeddha in die stroom van wijsheid voorbij alle wijsheid. De Boeddha. Hij zat in stilte, zoals wij. Hij zat in stilte, zoals de mensen die de eerste gelofte ontdekten. Daarover dadelijk. En dan begon de Boeddha te praten. Meestal is dat op de berg van de Gieren. Hè? Veldje Piek, bekende plek. Beetje in historische context. En iedereen luistert dan en die zegt, ach wat geweldig, wat zijn wij blij dat u het ons uitlegt. En dit verhaal is nieuw. Want in de oude tekst staat inderdaad, de Boeddha die zit weer diep in meditatie, in die stroom van Prajnaparamita, wat dat ook verder was, waarschijnlijk behoorlijk koud, daar in het noorden. En ineens duikt daar Kuan Yin op. En die daalt ook af in die rivier. En die gaat daar ook zitten te mediteren. De Boeddha heeft misschien zo eens gekeken. Hé, wat doet die daar? Maar ja, fruit. Hij heeft zijn ogen dicht. Brave jongen. Echt een asceet. En dan begint het. Dan zitten ze een tijd in meditatie. En dan begint ineens, waar altijd de Boeddha gaat praten tot Sariputra, gaat ineens Kuan Yin praten. En op het einde, helemaal aan het einde, in die langere versie, aan het einde, de Boeddha die zwijgt de hele tijd en die luistert en dan zegt hij tegen de, goed gedaan meisje, dat is het. Dat heeft nooit iemand zo onder woorden kunnen brengen, maar eigenlijk is dat de kern. Dit is wat verwaarloosd is. Wat ik probeerde uit te drukken met dat die diepste ommekeer, hè, Revolution of the Fundaments heet het in het Engels, dat zegt het zo, dat ontwaken heeft alles te maken met de ontdekking die ik probeerde uit te drukken, zegt hij dan, in Samutpada. Dat weet u nog, hè? Dat is dat Pali woord wat zo op Vlaams lijkt. Samutpada, samen door u het pad. Wat gebeurt in het bestaan is van ons samen en voor ons samen. En dadelijk zal ik ook zeggen wat de centrale woorden in die Hartsutra zijn, waarvan de Boeddha zo onderstreept in dat slotwoord. Dit is het precies. Dit is het precies. Die woorden die zijn, als alle plaatjes weggegooid worden, dan staat er om waar het om gaat, om dat ontwaken, de hoogste verlichting. Zo wordt het meestal vertaald. Eigenlijk is dat onjuist. Ik zal met Paul wel overleggen of we dat een beetje kunnen anders doen. Want in het Sanskriet staat er, in het Pali, Anuttara Samyak Sambodhi. Anuttara is ongeveer wat grenzeloos is. Grenzeloos. En Samyak zit samen in. En Sambodhi, samen ontwaken. Als er een ontwaken is, als er heil is, als er redding is, wat je er ook onder verstaat, als er uitkomst is, verlossing, wat dan ook, dan voor alles en iedereen zonder uitzondering. En dat wordt nog een keer onderstreept als al die plaatjes weggegooid zijn en Kuan Yin dan zegt, dit is het woord dat uit het hart komt. Ik zal dadelijk laten zien dat diezelfde regel bij Dostojevski voor. Dit is het woord dat uit het hart komt en dat luidt, ga, doe die stap, tegen alles in. Luister, ook al denk je, want dat staat in een andere oude tekst, dit is waanzin. I am losing my mind, denkt Sariputra in een andere tekst, zo diep, en toch doet hij dat. En dat is wat bedoeld wordt met voorbij de grenzen en voorbij de angst. En in de originele taal staat er trouwens niet grenzen, maar Varanasi, dat is muur, vestingmuur. Varanasi, kent u die stad? Benares, hè? Een vestingstad. Dus die muren worden doorbroken, zoiets wezenlijks was dat. En dat is eigenlijk de diepste zin, en daar, dat is de kern, dat wordt ontdekt, dat is het nieuwe, dat is die sprong, dat is dan kate. En dat wordt dan verder geformuleerd in de teksten van het Mahayana. In de Hartsutra, in de Avatamsaka Sutra, in de gelofte, en in onze tijd wat die Zamatsu doet met die gelofte. En de allereerste tekst, nog veel ouder dan de Hartsutra, daarover, gaat ook over Sariputra. Daar wil ik iets over zeggen. ik heb hem in het Engels die tekst, Conversion of Sariputra, de bekering van Sariputra. En het is vooral aangrijpend omdat hij zich zo verloren voelt. Omdat hij, als hij de gangbare boeddhistische taal ziet en wat hij hoort, dat hij denkt, is het dat alleen dat ik er probeer uit te komen en dan die rest? Kan ik überhaupt vrede hebben als niet, hoe dan ook, uiteindelijk alles, alles zonder uitzondering daarin deelt? Maar hoe komt het dat het niet meer verkondigd wordt, dat ik het niet meer hoor? Ben ik dan, val ik erbuiten? En dat is echt een klacht van angst en de woestijn ingaan en de eenzaamheid ingaan en de twijfel ingaan en van tranen. Dat is een hele aangrijpende, heel menselijke tekst. Bijna als Job. En daar staat onder andere in, en misschien is dat zo fundamenteel, omdat het gaat over een gevaar wat altijd in elke religie overal weer opduikt. Dat wij een stukje eruit pakken wat ons goed ligt en waar wij wat aan hebben. En dat wij niet zien dat het uiteindelijk om iets groters en meers gaat. Juist waar wij menselijke wijs geen raad mee weten. Want dat gebeurde met hem. Wat moet ik, als ik diep in mij wil, voel dat ik alleen vrede kan hebben, als niemand, zelfs Mara niet, zegt hij, de boze, de duvel, zelfs die niet, niemand eruit valt. Leefde dat dan niet in het oosten? Ja, eigenlijk is dat geluid altijd er wel geweest, vanaf de tijd van de Boeddha. En een bekend verhaal is dat de monnik, een neef van de Boeddha, Devadatta, die de Boeddha wilde vergiftigen en die de Boeddha haatte en die door de aarde opgeslokt werd, zegt het verhaal, dat juist van hem gezegd wordt dat hij uiteindelijk terug zal komen als een Boeddha. Dat is een heel diepe, een soort intuïtie van het hart. En dat keert ineens terug in die tekst van Sariputra, die bekering. En daar staat letterlijk van, is het dan niet dat in de 500 jaar dat het boeddhisme bestaan heeft, dat het, in het Engels staat er, only that uitgehaald werd, alleen dit, only for my well-being, alleen wat voor mij goed is, wat ik me beter bij voel, beter in mijn chakra's, of in mijn vel, of wat dan ook, is het dat, dat kan niet, het moet zijn voor alles, maar hij weet er geen raad mee, en pas als dat ergens bij hem doorbreekt, en dat is een wonder, dat is ook voor hem een wonder, dat gebeurt plotseling, hij kan dat niet verklaren, dan vouwt hij zijn handen, net als Shinran zijn handen vouwt, als hij ontdekt dat hij met al zijn mislukkingen totaal aanvaard is. Dat is iets wat je niet kunt verklaren. Dat blijft een wonder. En daarom kan hij zich ook alleen maar verwonderen. Maar daar begint die Mahayana traditie. En eigenlijk, ik heb beloofd, vooral in zijn groep, dat ik niet zoveel namen meer zal noemen. Dat is een beetje een beroepsziekte voor mij. Maar ik kan het soms niet laten. En nu, omdat dit toch zo belangrijk is, wil ik dat toch even doen. Een naam die u al vaak gehoord heeft. Juist omdat het alles te maken heeft met de bekering van Sariputra. Dostojevski heeft zo'n verhaal over zichzelf geschreven. De bekering van mijn diepste overtuigingen. Daar heeft mijn favoriete auteur Shastov prachtig over geschreven. Maar de tekst van Dostojevski is zo indrukwekkend. Want dat is exact hetzelfde. Zoals het ook voor Hisamatsu exact hetzelfde was. Dat was die impasse. Hisamatsu, maar ook Dostojevski, waren zeer sociaal bewogen. Zaten in revolutionaire groeperingen. Hadden één ideaal. De werkelijkheid veranderen. Dat het rechtvaardig was. Leefbaar. Op alle gebied, medisch gebied, alles. En tenslotte, hij werd de dood veroordeeld, verbannen naar Siberië. En daar kwam een ommekeer. En Dostojevski werd de meest religieuze schrijver van Rusland. Tussen haakjes de schrijver waarvan Hisamatsu zegt, ik ken geen auteur, ik heb het al vaak gezegd, maar nog maar een keer, ik ken geen auteur die over Zen schrijft, ook niet in de Zenboeken, die zo de kern en het hart raakt van waar het echt om gaat in het Zenboeddhisme, als Dostojevski. Dat is nogal wat. dat brengt ook ineens dat verhaal en die bekering van Sariputra dichterbij. Want dat is 2000 jaar geleden. En Dostojevski is van de vorige eeuw, eervoor. Maar exact hetzelfde. Hij liep dood. Hij zag dat hij met alles wat de mensheid kon doen om de wereld leefbaar te maken, om te redden. Hij zag hetzelfde wat die Russische schrijver die Christ genoemde zag, Konstantinovsky, als hij dacht aan Auschwitz. Oké, wij kunnen een wereld scheppen. Geen ziekte, geen pijn, geen hongersnood. Rechtvaardig, maar wat met het verleden? Mijn ogen sluiten? Moet ik dat? Nee. Dat was Dostojevski's ommekeer. En daar schrijft hij over. Dat heeft ook, sorry dat ik er zo over praat, maar ik denk dat mijn hele, ik weet dat zeker, mijn hele geraakt zijn door het Mahayana boeddhisme, dat heeft toch zijn oorsprong, omdat ik op de middelbare school een leraar hoorde voorlezen uit Dostojevski. Hij kon geen les geven en hij ging dan maar dingen voorlezen. En ik was, dat was vlak na de oorlog, ik denk dat ik 13 of 14 was. En dan ben je natuurlijk heel gevoelig en dat heeft zo'n indruk op gemaakt. Dat is onder andere die tekst die aan de basis ligt, die ontdekking van Dostojevski, waarom hij niet meer verder kon met zijn gewone overtuigingen. En dat is vooral beschreven in een hoofdstuk, een biecht van een brandend hart. Je zou dat moeten lezen. En vooral het stukje over het kindertraantje, over concrete gevallen die Dostojevski kende van doodgemartelde kinderen. En daar zegt hij, stortte mijn kaartenhuis in elkaar. En daar zou voor iedereen het prachtige kaartenhuis over de zin van het leven in elkaar moeten storten. Dat kan niet. Ik weet er geen raad mee. Hier valt alles stuk. Dat is een stem in hem die hij in een van de romanfiguren ook uitbeeldt. Iwan, die vertelt dat aan zijn broer, die monnik is, die zegt dat kan niet. Het bestaan, oké. Een harmonie die betaald wordt met een doodgemarteld kind, al was het er maar eentje, dat kan niet. Dus als ik eerlijk wil zijn, vanuit mijn logica, vanuit wat ik begrijp, kan ik alleen het kaartje van de schepping, het kaartje van het bestaan in beleefde dank aan God teruggeven. Ik doe niet mee. Die prijs is te hoog. Ik kan dat niet betalen. Ik wil dat niet betalen. Ik pas. Dat is indrukwekkend. Dat is Dostojevski zelf. En dat zegt hij ook tegen zijn broer die monnik is. En die weet daar geen raad mee. Dan zegt hij, oké, Alyosha, jij vindt dat opstand. Ja, zegt hij. Zou jij, Alyosha, kunnen aanvaarden dat er uiteindelijk een totale harmonie is? Voor iedereen. Maar er moeten een paar onschuldige kindjes doodgemarteld worden. Die vallen er buiten, voorgoed. Kun jij dat aanvaarden? Nee, zegt Alyosha. En kun jij aanvaarden dat de anderen dat nemen? Hun eigen geluk, alles. Die volmaakte harmonie, dat die amen, alleluia roepen. En die prijs betalen, al was het er maar één? Nee, dat nooit. En dan komt die indrukwekkende regel van Dostojevski. Als er redding is, dan voor iedereen, zonder uitzondering, hoe dan ook, dat is aangrijpend. En daar begint die ommekeer. Daar vertelt hij later dat verhaal van de moeder gods die afdaalt, een Russisch verhaal, tot in de hel en iedereen te redden. Dat blijkt een boeddhistisch verhaal te zijn. Dostojevski wist dat niet. Maar in feite zie je bij hem diezelfde ommekeer, maar ook diezelfde vertwijfeling. Daarom is het zo groot bij Dostojevski. Als dat verhaal van Sariputra. Twee bekeringen. En datzelfde is het geval met Hisamatsu. Hisamatsu heeft zijn traditionele geloof achtergelaten. Hij vond dat middeleeuws, ouderwets, in strijd met wat de wetenschap en de reden ontdekte. En hij was in hart en nieren socialist voor een nieuwe wereld, net als Dostojevski. Maar ook hij botste op die onmogelijkheid. En ook voor hem was dat zeer dramatisch. Het staat in de inleiding van mijn boekje Kloppen waar geen poort is. Of alles voor hem één grote duisternis en twijfel was. Net als Dostojevski, net als Kierkegaard. En dat maakt ineens dat verhaal wat wij zo zingen in die Hartsutra over Sariputra zo actueel. Zo'n bijna legendarische figuur. Ineens komt dat dichterbij. Dit is iets wat altijd opnieuw ontdekt wordt. En nogmaals, het is niet het enige wat ontdekt wordt. Maar het is wel, en ik kan niet anders dan toch hier persoonlijk praten. Het is iets wat mij zo geraakt heeft. Ook toen ik voor het eerst met dat Chinese boeddhisme in aanraking kwam. Dat wat ik bij Dostojevski vond. En bij Elie Wiesel, daarover dadelijk. En bij een Russisch schrijver als Belinsky, een atheïst. Die ronduit schrijft, zelfs al heb ik de toppen van de volmaakte harmonie bereikt. Hij zegt dat tegen de filosoof Hegel. Dan zal ik mij nog liever hals over kop naar beneden werken. Als ik niet gerust kan zijn over de minste van mijn broeders en zusters. Dat is zo'nzelfde type bewogenheid. Dat is misschien uniek en dat is uitzonderlijk. En wij hoeven niet allemaal zo te zijn. Maar het is wel wat aan de basis ligt van het Mahayana. En wat mij zo geraakt heeft bij Dostojevski. En ook bij Hisamatsu. En ook bij Elie Wiesel. Ik heb daar iets over gezegd in, ik geloof in mijn beide boeken Kloppen waar geen poort is en meer dan een mens kan doen. Dat was ook voor hem die ontdekking. Precies die ontdekking. En dat, hij schrijft dat ergens in een boek, Against Silence, terwijl hij tegelijkertijd zegt dat voor hem, ook voor hem de stilte altijd weer was, de grond van waaruit die ontdekking kwam. Ook die opstand, ook die onmacht, ook die, maar ook dat uitzicht. Hij zegt, vanuit onze Joodse traditie is de waanzin en de zinloosheid nooit het laatste woord. En toch, menselijkerwijs is het waanzin, dat woord gebruikt hij, net als Sariputra, I am losing my mind, en net als Dostojevski, dat de muur van de reden breekt, en toch zegt hij, het is waanzin om te durven geloven in mijn hart dat er redding is en dat wij met z'n allen dat tot uitdrukking kunnen brengen. Redding, zegt hij, zonder uitzondering voor iedereen, ook voor onze grootste vijanden, ook voor het meest mislukte. Menselijkerwijs is dat, en dat is, zegt hij, 2 of 3 keer, redding voor iedereen, wat dat ook is, vul dat niet in. We weten allemaal dat er heel veel tekorten zijn. Kom dan maar niet aan. Maar dat is het. Maar, zegt hij, ik kies voor die waanzin. Ik doe die sprong. Zoals dat in de teksten over Kuan Yin ook staat. Over die sprong. Met precies die woorden. En dan nog een keer onderstreept. Redding voor alles en iedereen. En dan eindigt hij, en dat is helemaal eigenlijk zo aangrijpend, met wat Hisamatsu noemt zijn onmogelijke vraag. Precies hier op dit moment, als alles wat ik denk te kunnen doen onmachtig lijkt, wat ga ik doen? Misschien dat door zo'n authentiek getuigenis van iemand die de verschrikkingen van Auschwitz meemaakte en gezien heeft hoe zijn vader doodgeknuppeld is, die hartsoetra en die gelofte in een nieuw licht kunnen plaatsen. Misschien kan dat zelfs nog meer. Dat is een tekst uit een roman die ik heel lang geleden las, van Elie Wiesel. Waarin hij een stervende, oude Joodse man, die de verschrikkingen ook zo kent, laat zeggen, laat bidden tot God vlak voor zijn dood. Vergeet het nooit. Vergeet nooit wat er was. Niemand. Vergeet niets. Vergeet niemand. Vergeet het meest verlorene niet. Vergeet de hele geschiedenis niet. Maar God, zelfs als gij het zult vergeten, ik zal het nooit vergeten. Dat zijn zulke aangrijpende woorden. Daar komt ineens ook de hele, laat ik zeggen, de verantwoording ook hier te liggen. En dat voorkomt dat het makkelijk wordt van, nou ja, we bidden er maar voor. Wat we allemaal makkelijk kunnen doen. En wat we soms ook zeggen. En wat we heel diep ook kunnen menen. Goddank, want ik doe dat ook. Maar het is altijd waakzaam blijven. Want altijd kan alles goedkoop worden. Ook dit. En abstract worden. Ook dit. En daarom noem ik dat maar. Al deze 4 getuigenissen. Elie Wiesel, Dostojevski, Hisamatsu, Sariputra. Over die eerste gelofte. En altijd weer. Want daar begint de Hartsoetra mee. De stilte, de meditatie. En daar eindigt het mee, de Avatamsaka Sutra ook. Dat gaat over meditatie en het eindigt daarmee. Dit is de plek waar wij zitten in stilte. Diep geworteld in alles en met alles verbonden. Al lijkt dat nog zo onmogelijk. Rakend aan de grond der dingen. Alleen dan kan ook voor die gelofte waar zijn wat in andere teksten staat, dat dit steeds meer uit het hart mag komen en steeds dieper werken mag. Wij gaan de stilte in.